Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft. En nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we gaan zingen uit Psalm 30. En daarvan het vijfde en het zesde vers. Psalm 30, vers 5 en vers 6. Wij willen u samen gaan luisteren naar Gods heilige wet. En daarna lezen wij uit het eerste Bijbelboek Genesis, hoofdstuk 12, de versen 1 tot en met 9. En na de lezing van dat gedeelte uit de schrift zingen we Psalm 135 en daarvan het derde vers. Dus eerst luisteren we naar de wet, dan lezen we Genesis 12 vers 1 tot en met 9 en daarna zingen we Psalm 135 vers 3.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. U is genoemd te lezen Genesis 12, de eerste 9 verzen. De Heer nu had tot Abraham gezegd: Ga gij uit uw land en uit uw maagschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. En ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken en wees een zegen. En ik zal zegenen die u zegenen en vervloeken die u vloekt, en in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. En Abraham toog heen, gelijk de Heere tot hem gesproken had. En Lot toog met hem. En Abraham was 75 jaar oud toen hij uit Haran ging. En Abraham nam Sarai, zijn huisvrouw, en Lot, zijn broeders zoon, en al hun haven die zij verworven hadden, en de zielen die zij verkregen hadden in Haran. En zij togen uit om te gaan naar het land Kanaan. En zij kwamen in het land Kanaan. En Abraham is doorgetogen in het land tot aan de plaats Sichem, tot aan de eikenbossen Moré en de Kanaanieten waren toen de tijd in het land. Zo verscheen de Heere aan Abraham en zeide: Uw zaad zal ik dit land geven. Toen bouwde hij aldaar een altaar den Heere die hem verschenen was. En hij brak op vandaar naar het gebergte tegen het oosten van Bethel, en hij sloeg zijn tent op, zijnde Bethel tegen het westen en Ai tegen het oosten. En hij bouwde daar de Heere een altaar en riep de naam des Heere aan. Daarna vertrok Abraham gaande en trekkende naar het zuiden. Tot zover de schriftlezing. Thank you.
Gemeente, het woord van de Heere voor de prediking van deze morgen vindt u in Genesis 12. In het gedeelte dat volgt op de schriftlezing van zojuist. De tekst vindt u dan in dit 12e hoofdstuk van Genesis, de versen 10 tot en met 15. Dan lezen we: en er was honger in dat land. Zo toog Abram naar Egypte om daar als vreemdeling te verkeren, terwijl de honger zwaar was in dat land. En het geschiedde, als hij naderde om in Egypte te komen, dat hij zeide tot Sarai, zijn huisvrouw: zie toch, ik weet dat gij een vrouw zijt, schoon van aangezicht. En het zal geschieden, als u de Egyptenaren zullen zien, zo zullen zij zeggen: zij is zijn huisvrouw. En zij zullen mij doden en u in het leven behouden. Zeg toch, gij zijt mijn zuster, opdat het mij wel ga om uwentwil en mijn ziel het wel ga om uwentwil. En hij het geschiedde, als Abram in Egypte kwam, dat de Egyptenaars deze vrouw zagen, dat zij zeer schoon was. Ook zagen haar de vorsten van Farao en prezen haar bij Farao. En die vrouw werd weggenomen in het huis van Farao. Zover de tekst voor de prediking van morgen. Gemeente, we gaan de Heere om zijn zegen bidden. En in onze gebeden denken we aan de zusters van Luttikhuizen. En een vriendin van haar die in hetzelfde huis wonen. Ze zijn allebei in het ziekenhuis geweest, maar ze zijn allebei daar geholpen en nu thuis in hun eigen woning. Maar het is nog steeds nodig dat de Heere bijzonder ook aan haar wil gedenken. En daar willen we met elkaar om bidden. Heren, als wij vanmorgen het voorrecht hebben om in uw huis te zijn, dan danken wij u voor dat voorrecht. En laten we het inderdaad ook maar als een voorrecht zien. Maar als we dan samen zijn gekomen, heren, dan kunnen we niet vergeten wat er om ons heen gebeurd is en op het ogenblik nog aan het gebeuren is. We hadden al een groot probleem en dat leek enigszins naar een oplossing te komen, al viel dat ook weer tegen en al waren de laatste berichten in verband met het coronavirus ook weer niet erg gunstig, integendeel. Het leek erop dat er opnieuw een ernstige uitbraak zou komen. En dat ene wee is nog niet voorbij, of het andere wee heeft zich al aangekondigd. En er zijn op andere manieren alweer heel wat mensen overleden. In België, in Duitsland. En wat het overlijden betreft, daar hebben we in ons eigen land nog niet van gehoord. Maar wel schade. En we spreken van rampen. En het is ook vreselijk om te zien wat het water allemaal kan doen. De kracht van het water, waardoor mensen worden meegesleept en verdrinken. De kracht van het water, waardoor hele steden, dorpen en huizen ondersteboven komen. En door al de kracht die dan openbaar komt, is de verwoesting groot. En we zien wat u allemaal kunt doen, heren, met de krachten in de natuur. Hier is geen mensenhand bij geweest. Net zo min als dat er mensenhanden beslist hebben waar dat virus allemaal heen zou gaan. Maar het zijn roepstemmen van uwentwege. Het zijn oordelen. En u laat het weten dat u de God bent die in uw woord spreekt. En wat u in uw woord zegt, dat gebeurt ook. Dat zijn geen woorden die onvervuld blijven. De dreiging van de oordelen, heren, ze staan daar en we kunnen het weten. En we weten het eigenlijk ook wel, maar we houden er geen rekening mee. En we gaan er vaak aan voorbij. Zelfs wij, die toch beter weten omdat we uw woord hebben, dat de wereld geen acht slaat op de dingen en de dingen ook niet terugleidt tot de oorsprong ervan, dat de wereld geen besef heeft dat u aan het roer staat, Heere. Dat is begrijpelijk, want de wereld heeft u toegekeerd en wij met hen. Maar als we dan door genade opgegroeid zijn onder de sfeer van uw woord, dan weten we inderdaad, Heere, dat er ook in het rijk der natuur dingen gebeuren die ook tot u zijn terug te leiden. En daar hebt u toch wel een boodschap in. Een boodschap die we verstaan moeten. Daar kunnen we niet zomaar kennis van nemen en het weer vergeten en ons hoofd schudden en medelijden voelen met al die mensen die verliezen geleden hebben en verder niks. Uw roepstemmen, Heere, zijn bedoeld om ons toch tot bekering te brengen. Uw zegeningen zijn daartoe bedoeld, maar ook als u uw zegeningen inhoudt en als u ons geeft overeenkomstig onze verdiensten. Want als het gaat over wat we verdiend hebben, Heere, dan hebben we niet anders dan oordelen en gerichten verdiend. En er is nog een zegen en het is nog een wonder dat er nog andere, nog goede dingen zijn. O Heere, breng ons allen onder de indruk van wat u aan het doen bent. En laten we buigen en erkennen, de Heere is recht in al zijn weg en werk. Dat we het met u eens zijn, Heere. En als we daar moeite mee hebben, maar dat u ons dan ook eensgezind wilt maken. En gewillig om uw wil te doen. En gewillig om te aanvaarden dat u God bent. En ook te aanvaarden dat wij verdorven schepselen zijn. Onwaardige mensen. En nu geeft u ons vanmorgen het voorrecht dat we naar uw huis mochten komen. En dat we naar uw woord mogen horen. En u hebt een woord voor ons. Wilt u erbij zijn, Heere? En wilt u geven dat dat woord door ons mag worden verstaan? En dat het ook in ons leven uitwerking mag hebben? Geeft u, Heere, de werking van uw Heilige Geest met en bij uw woord, opdat het door mag dringen in onze harten. En als wij dat onderwijs uit uw woord vanmorgen ontvangen, Heere, al is het soms ook wel heel ontdekkend, en al laat het ons ook wel iets zien van de verdorvenheid van het mensenhart, laten we er toch voor buigen en erkennen dat gij God zijt en dat wij mensen zijn, verloren, gevallen mensen. O God, wij danken u ervoor dat we uw woord hebben en dat u in dat woord ons ook eerlijk behandelt. Dat u ook niet pleistert met loze kalk, maar dat u de dingen bij hun naam noemt. En dat u ook de zonden van uw volk ontdekt, opdat we gewaarschuwd zouden worden. En een gewaarschuwd mens is toch ook een mens die beter kan weten. En als we dan inderdaad horen wat u te zeggen hebt via de geschiedenissen van Abraham, laten we er ook mee tot onszelf inkeren en ermee tot u terugkeren. Want het zal toch wel zo zijn, Heere, dat wat er bij Abraham misging, bij heel velen van degenen die tot u zijn gekomen en gebracht in een waarachtig geloof, dat die ook bij zichzelf zullen moeten erkennen. Wij hebben ook zo vaak een eigen weg gekozen. En we zijn ook zo vaak een eigen weg gegaan. En we hebben geweigerd om in uw weg te gaan. Het ongeloof, ook in degene die geroepen en getrokken zijn, het ongelovige hart, Heere, dat is nog steeds een groot gevaar. En wie op zijn hart vertrouwt is een zot, zo zegt de schrift het. En daarom moeten we iedere keer ook weer vermaand en geroepen worden. Keer toch terug en ga toch in mijn wegen. Ach Heere, wilt u het vanmorgen wel maken? En ook als we vanmiddag het vervolg van deze geschiedenis hopen te lezen en hopen te zien hoe u door alles heen toch uw beschermende en bewarende hand over Abraham hebt uitgestrekt. Heere, geef dan dat de boodschap die we meekrijgen ook uitwerking heeft in ons leven. En laten we u in alles zoeken en nodig hebben. En geef dat wij in de weg van uw woord mogen gaan. Aan uw hand, onder uw leiding en tegelijkertijd ook onder uw bescherming. Heere, wij bidden u voor zuster Van Dam en zuster Van Luttikhuizen. Ze zijn beide in het ziekenhuis geweest en behandeld. En nu mogen ze wel weer thuis zijn, maar de zorgen zijn niet weg. En ze zijn bovendien bejaard. Heere, wat kan een mens dan nog verwachten? Dan gaat het toch inderdaad zo langzamerhand voor ieder mens op zo'n leeftijd naar het einde toe. Ach, wilt u daar ook in voorzien, Heere? Dat ze dankbaar mogen zijn voor wat er tot nog toe gebeurde en wat u gaf. Maar dat ze stil vertrouwen al de andere dingen die nog komen kunnen in uw handen mogen geven. En dat ze zich in uw handen veilig mogen weten. En dat ze het weten ook niet alleen maar dat u een God bent voor de vervulling van onze tijdelijke noden, maar dat u ook de zaligmaker van zielen bent. En dat u uit de grootste nood ook verlost, de zondenood. Geef hen dat ook te weten en te ervaren. Heren, we hebben geen verdiensten. En wat we nodig hebben, dat kunnen we alleen maar ontvangen als u ons niet aanziet in onszelf. Maar als u ons in het aanzien in de Heere Jezus Christus, wilt u dat dan doen? Heere, wilt u dat dan doen? Ja, ons aanzien in de Heere Jezus. En onze zonden wegnemen en bedekken. En ons ervan te verlossen. Schenkt u het, Heere, om Jezus wil. Amen. Psalm 77, de versen 5 en 6, zullen we nu met elkaar zingen. 77, 5 en 6. Thank you. willen we zingen Psalm 38, vers 17 en vers 22. Psalm 38, vers 17 en 22, straks na de preek. Ja, tot nog toe is het allemaal goed gegaan in het leven van Abraham. De Heere had hem geroepen, de Heere had hem weggeroepen uit het land Ur. En hij was gegaan in twee etappes. Eerst van Ur naar Haran. En daar is hij toen een tijd gebleven, omdat zijn vader Tera besloot dat de hele familie daar zou blijven. En pas toen Tera, Abrahams vader, overleden was, is Abraham verder getrokken van Haran naar het land dat de Heere hem wijzen zal. En na een lange reis, en natuurlijk ook wel een moeizame reis door woestijngebied, is hij tenslotte aangekomen in het land Kanaan. En toen heeft de Heere tegen hem gezegd: dit is het land dat ik op het oog had om dat land aan u en aan uw nageslacht te geven. Een dubbele belofte had de Heere gedaan. Hij zou tot een groot volk worden. En dat volk zou ook in een eigen land mogen wonen. En dat lijkt er nu op. De eerste belofte is al vervuld, althans is bezig vervuld te worden. Hij is nu in het land dat de Heere op het oog had, het beloofde land. Alleen de tweede belofte, dat hij ook nog een nageslacht zou krijgen en zelfs tot een groot volk zou worden, die belofte wachtte nog op vervulling. Maar zoals de Heere het ene heeft waargemaakt, zo zou hij ongetwijfeld ook het tweede waarmaken. En daar moest Abraham op wachten. Zijn leven tot nog toe is eigenlijk gekenmerkt door geloof. Maar ja, er is geloof en geloof. Ik bedoel, maar je kunt niet alles wat wij mensen geloof noemen ook echt in Gods ogen geloof laten noemen. Er is verschil tussen wat wij denken dat geloof is en wat God voor geloof aanziet. Laten we zeggen, bij Abraham was het waar geloof. Geen eigen gemaakt geloof, geen aangepraat geloof, maar een door de Heere, door de Heilige Geest gewerkt geloof. En het bewijs daarvoor, dat is, als het een waar geloof is, dan wordt het beproefd. Dan zal de Heere het op een gegeven ook wel beproeven, op de proef stellen. Dat is nodig, inderdaad. En dat gaat bij Abraham ook gebeuren. We gaan nu met elkaar letten op wat Abraham gaat doen als hij in het land Kanaan is aangekomen en als hij daar een soort rondreis gemaakt heeft om de dingen die de Heere heeft toegezegd met eigen ogen te bezien. En wat Abraham daarna gaat doen, wel, hij gaat uit het land der belofte weg en hij trekt naar Egypte. Dat gebeurt, en dat is de eerste gedachte, dat gebeurt als de Heere zijn geloof beproeft. En het tweede dat we dan zien is dat het geloof van Abraham wankelt. En het derde dat we te zien krijgen vanmorgen, dat is dat Abraham valt. Hij wordt beproefd, hij wankelt en hij valt. En langs die lijn lezen we onze tekst. Het wordt beproefd, ja, ik zei al, echt waarachtig geloof wordt door de Heere beproefd, zoals ook goud beproefd wordt. En zilver, kostbare metalen, ze zullen op een gegeven ogenblik door de goudsmid toch ook wel gelouterd moeten worden, om te weten dat het echt goud is. En om het te laten blijken dat de verkeerde bestanddelen die er in het goud zitten er ook uitgezuiverd worden. Dat is inderdaad de bedoeling die de Heere heeft als hij het geloof van de zijnen gaat beproeven. Ze geloven dankzij het werk van de Heilige Geest. En voor zover het werk van de Heilige Geest is, is er niks mis mee met dat geloof. Maar zodra mensen dat geloof gaan beoefenen, komen er ook wel verkeerde bestanddelen bij. Want het is nu eenmaal zo dat onze beste werken onvolkomen en met zonde bevlekt zijn. En ook geloven in het leven van ons kinderen is geen puur, geen zuiver, geen volmaakt geloven. En de genade die de Heere schenkt is voor zover het een gave van de Heere is volmaakt. Maar omdat het door een mens wordt beleefd, komen er tegelijkertijd ook weer allerlei dingen bij, waardoor het onzuiver wordt. En vandaar dat die loutering nodig is. Zuivering. En dat is bij Abraham nu ook het geval. De Heere doet dat met opzet. Want hij heeft daar deze reden voor. Abraham gelooft nu wel, maar hij moet voor zichzelf ook weten, ook voor de toekomst, dat dat een geloof is dat de Heere gewerkt heeft. En hij moet ook erkennen dat als hij door de Heere gebruikt wordt om te geloven, dat hij het dan al gelovende toch ook nog weer verknoeit. En dat moet hem heel afhankelijk houden. En dat moet hem tenslotte ook leren dat het alleen maar Gods genade is als een mens zalig wordt. Je kunt niet eens zeggen dat het geloof een zaligmakend geloof is. In feite is dat zo niet, want het geloof maakt niet zalig, maar God maakt zalig. En hij doet dat in de weg voor het geloof, maar dat geloof moet daarom ook gezuiverd worden, keer op keer beproefd worden. Wel nu, dat gebeurt bij Abraham. En dan? Ja, dan zal blijken wat Abraham gaat doen tijdens de beproeving. Het valt niet mee. Hij is na die lange reis in het land Kanaan gekomen. Daar heeft de Heere tegen hem gezegd: Abraham, dit is het, dit land. Dat ga ik je straks geven. Nu geef ik het je in de belofte. En straks dan wordt het volle werkelijkheid, ook voor je nageslacht. En voor dat nageslacht zal ik ook zorgen. Ga maar eens rondkijken wat je allemaal dan ziet. En geloof nou maar dat dit allemaal voor u zal zijn en dat uw nageslacht het zal bezitten. Trek maar eens rond in dat land en kijk maar eens, overal waar je komt mag je voor jezelf zeggen: en dit is dus ook voor mij. En dit is ook voor mijn nageslacht. En of het nou Bethel heet, of dat het nou Ai heet, of dat het nou Sichem heet, of dat het nog weer een andere naam heeft... het is allemaal voor mij en voor mijn nageslacht bedoeld. En dat deed Abraham. En toen brak er hongersnood uit. Abraham was bezig met het beloofde land te bezichtigen. Hij was bezig met de rondreis om te zien hoe goed God was, hoe goed de goede tierenheden van de Heere zijn. En toen brak er een hongersnood uit. Het had niet geregend, er was ook geen dauw geweest en de oogst op het land was mislukt. En het gras voor de schapen en voor de andere dieren die Abraham had was onvoldoende. Het leven werd bedreigd. En dat in Kanaan, in het land vloeiende van melk en honing. In het land der belofte. Dat valt ook tegen. Dat beloofde land, Abraham had er al van alles van gehoord en gezien ook. En nu komt hij tot de ontdekking dat ook zelfs in Kanaan de dood hem aangrijnst. En dat hij gevaren loopt. En wat moet Abraham dan doen? Wat moet het ware geloof nu doen? Tegen de Heere zeggen: Heere, ik begrijp dat niet. U heeft ons toegezegd dat we dit land zouden beërven en daar zou geen gebrek aan zijn. En dat zou een land zijn van rijke opbrengsten. En nu dit, ik begrijp het niet, heren, maar u hebt het beloofd. En ik laat me maar vallen op uw belofte. En ik houd u maar aan uw eigen woord. En ik probeer maar te blijven vertrouwen dat u zich niet vergist. Abraham moet zijn ziel aanspreken en tegen zijn eigen ziel zeggen: hoop op God. Hoop op het woord van God. Tot nog toe heeft de Heere toch bewezen dat hij betrouwbaar is. Tot nog toe is het uitgekomen wat hij heeft beloofd. Al die reis, al die kilometers die je hebt afgelegd, het is één lang bewijs van de betrouwbaarheid en de waarachtigheid van het woord van de Heere. Nou, laat je daar dan nu ook maar op terugvallen. Ook al zijn de omstandigheden anders, ook al is het moeilijk, ook al begrijpen we het niet, toch, Heere, u hebt het gezegd. En u hebt het altijd waargemaakt wat u zei. Ik vertrouw erop dat u het ook dit keer waar zult maken. Dat zou de taal van het waarachtige geloof moeten zijn. Maar is het dat ook bij Abraham? Ach ja, is het dat ook? Is het bij Abraham en is het bij de anderen die ook Gods kinderen zijn echt waar dat zij altijd door kunnen vasthouden aan het woord van de Heere? En als het nou eens tegen de belofte in lijkt te gaan wat er gebeurt, als het nu eens gaat gebeuren in het leven van iemand die de Heere vreest, dat de Heere een weg inslaat waar we helemaal niet op gerekend hadden en die we ook helemaal niet kunnen aanvaarden, waarbij de verzoeking bij ons boven komt om te denken dat de Heere zich vergist. Als het dan eens gaat gebeuren dat de duivel een andere taal spreekt en dat de duivel ergens op wijst en tegen je zegt: je had toch gedacht dat de Heere betrouwbaar was, maar wat is de Heere dan aan het doen in je leven? Is het echt wel waar? Is het ook dat God gezegd heeft: ik zal je wel doen? En waar blijkt dat dan uit? En heeft de duivel dan ingang in het hart van een kind des Heren? Staat zo'n kind des Heren altijd vast? Staat hij altijd op stevige grond en kan hij zeggen: duivel, je kan van alles en nog wat proberen te zeggen, maar ik geloof jou niet. Ik geloof mijn God. En ik steun op zijn woord. Als het in uw leven eens een keer gebeurd is dat de Heere een hele andere weg met u insloeg, waar u helemaal niet op gerekend had en waar u vreselijk in teleurgesteld bent, hebt u nooit getwijfeld aan de waarachtigheid van Gods woord? Je dacht dat het zo en zo zou gaan, omdat de Heere het gezegd had. Maar hoe gaat het ook? Hoe gaat het in het leven van Gods kinderen? Dat, ik zei het zojuist al, dat geloof dat moet beproefd worden. En u moet gaan zien dat er nog zoveel niet deugt. Niet aan God. Bij de Heere is geen gebrek. En dat woord van de Heere, dat is niet onwaar geworden. Maar ik kan het niet meer vasthouden, want er zit nog zoveel ongelovigheid in mijn hart. Heb je dat ook ontdekt? Zoveel ongelovigheid, zoveel twijfelzucht. En je staat zo vaak toch nog open voor de dingen die de duivel je influistert. En wat de duivel je influistert, dat heeft altijd de bedoeling: je moet God niet langer vertrouwen, want God is onberekenbaar. In plaats dat je eerlijk naar jezelf kijkt en tegen jezelf zegt: maar jij bent de schuld als je begint te twijfelen, denk je dat de schuld bij God ligt en dat hij zich vergist en dat zijn woord niet waar is. Kent u het? Wel, dan hoef je om te beginnen geen stenen op Abraham te gooien. Dan hoef je niet met je vinger naar hem te wijzen en te zeggen, nou moet je eens kijken, dat is nou een kind van God, dat is nou iemand die ons voorgesteld wordt in de Bijbel als iemand die gelooft. En als er dan een tegenwind komt, dan gaat hij zichzelf helpen. Dan gaat hij weg uit het land der belofte. Dan denkt hij bij zichzelf, ik kan beter in Egypte wonen. Want daar is wel graan. En daar moet ik dan maar heen gaan. En dan zal de Heer het wel zo bedoeld hebben. Herkent u dat? Het laat zien dat we ook na ontvangen genade nog mensen zijn. Het laat ons ook zien dat de Heer heel wat te stellen heeft met degene die hij tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. Ze zijn, zolang ze hier op aarde zijn, echt niet zoals de Heer ze zou willen hebben. En hij heeft altijd werk om hen iedere keer weer op het rechte pad te brengen. En hij moet het iedere keer toch ook weer aanzien dat er in hun leven nog zoveel gebreken zijn overgebleven. Dat ze geen volkomen geloof hebben. Dat ze zich niet met zulke ijver begeven om God te dienen als ze eigenlijk wel zouden moeten doen. Ja, de Heere houdt altijd werk met zijn volk. Want wat doet Abraham? Ja, hij besluit, en hij maakt dat ook aan zijn knechten bekend, en dat overlegt hij natuurlijk ook met Sarai. Wij kunnen beter naar Egypte gaan, want daar kunnen we tenminste in leven blijven. En dat noem ik dan zijn geloof wankelt. Zijn geloof wankelt, ja, want hij zegt niet alleen tegen zichzelf en tegen de anderen, maar hij maakt het ook waar, hij doet het ook, hij werkt het uit in de praktijk, hij pakt zijn hele boel bij elkaar, al zijn bezittingen wat hij heeft, dat neemt hij mee en ze gaan naar Egypte. Waarom? Nou ja, daar is in ieder geval eten. Daar is de dood nou niet zo direct dreigend aanwezig. En zo gaat Abraham zichzelf helpen. Wat denkt u? Wat denkt u, zou hij gebeden hebben toen hij alles bij elkaar pakte en onderweg ging naar Egypte? Zou hij over die reis naar Egypte Gods zegen hebben durven vragen? Zou hij pas gegaan zijn als hij innerlijk de overtuiging had, ja, de Heere wijst mij eigenlijk zelf die weg. En daarom heb ik begrepen dat daar het beter is en dat ik daar wel in leven zou kunnen blijven. Misschien dat Abraham geprobeerd heeft het zichzelf wijs te maken, ja. En dat hij daarom gezegd heeft, en zo lezen wij ook in onze tekst, dat hij naar Egypte gaat, jawel, maar niet om daar te blijven. Hij wil daar als vreemdeling verkeren, maar hij wil nooit thuis raken in Egypte. Hij wil weer terug, zodra de mogelijkheden er zijn, dan is hij weer in Kanaan terug. Althans, dat heeft hij zich voorgenomen. En daarmee heeft hij gedacht, ja, zie je wel, het is maar tijdelijk, maar op het ogenblik weet ik geen andere weg. En zou hij toen tegen de Heere gezegd hebben, Heere, zo moet ik het toch begrijpen. U wijst toch zelf de weg door mij te vertellen dat er in Egypte wel eten is en dat er wel weide gronden voor mijn beesten is. Ik geloof niet dat Abraham een ernstig gebedsleven gehad heeft. Ik geloof ook niet dat hij van harte gebeden heeft. En nog minder dat hij innerlijk overtuigd is geraakt bij God vandaan, dat hij door de Heere op die weg gebracht is. Ik denk dat Abraham, als hij zichzelf wijsgemaakt heeft, dat hij naar Egypte moest, bezig was om zijn geloof dat wankelde op een verkeerde manier te concluderen. En zo gaat hij een weg die niet uit God is. En hoe vaak gebeurt dat? Gaat u maar eens na in uw leven. Er zijn momenten Dat je echt je werk, je geloofswerk kon verrichten. En dat je van je knieën opstond. En dat je de gebeden opgezonden had naar de troon der genade. En dat je innerlijk rust en vrede kreeg. En dat de Heere getuigenis gaf. En dat je geloof op deze manier beoefend mocht worden. Maar er zijn ook van die momenten. Dat je jezelf een beetje wat wijs moet maken. En dan denk je dat je het inderdaad bij de Heere vandaan hebt gekregen. Maar het is allemaal uit jezelf opgekomen. En als dat eenmaal zover is, gemeente, dan gaat het van kwaad tot erger. Als je gaat redeneren in plaats van geloven, ja, dan moet je niet vreemd opkijken, maar dan worden de vragen nog groter en de problemen nog meer onoplosbaar. Want nu zijn ze onderweg. Sarai uiteraard is mee. En in één keer denkt Abraham onderweg eraan dat Sara nog altijd een vrouw is, schoon van aangezicht. Een mooie vrouw. Ze is al wel behoorlijk op leeftijd, maar vanwege de veel hogere leeftijden die die mensen toen nog konden bereiken, Sara is tenslotte 137 geworden, is de ouderdom, de verschijnselen van de ouderdom, de tekenen van de ouderdom, die kwamen niet zo vroeg en zo snel in het leven als dat het bij ons is. Iemand van 75 zag er toen ook nog, bij wijze van spreken, uit als een jonge meid. En Abraham weet hoe schoon, hoe mooi een vrouw deze Sarai is. En hij realiseert zich dat als ze nu naar Egypte gaan, dan is daar dat vreemde gedrag van de farao, dat hij alles wat mooi is aan vrouwen in zich en zijn eigen paleis wil verzamelen. En dat hij iedere keer weer een mooie vrouw aan zijn verzameling vrouwen toevoegt in zijn harem. En Abraham realiseert zich dat het gevaar er nou zeker zal zijn. Dat als farao te horen zal krijgen dat er zo'n mooie vrouw in zijn land aanwezig is, dat hij zijn knechten zal gaan aanraden en zeggen, ga die vrouw eens halen. Want daar wil ik inderdaad wel meer van weten. En dan zegt Abraham tegen Sarai, ja, straks dan ben jij opgepakt en in de harem van farao gesteld. En dan zullen ze mij ombrengen. Dan moet ik sterven. Want je bent mijn vrouw. En dan sta je farao in de weg. En als farao jou wil hebben, dan kan die mij er niet bij hebben. Weet je wat we moeten doen? Jij moet maar zeggen dat je niet mijn vrouw bent, maar mijn zuster. En dan zal ik dat ook zeggen. Ja, nee, dat is mijn vrouw niet, dat is mijn zuster. En als je in die situatie dan in de harem van farao terechtkomt, dan kon het wel eens wezen dat ik in leven mag blijven. Ik sta de farao dan niet in de weg. En bovendien, en dat moet u goed lezen in vers 13, als de farao, als Abraham dan tegen zijn vrouw spreekt over het gevaar dat haar bedreigt, dan zegt hij, zeg toch, vers 13, mijn zuster, opdat het mij wel ga om u en mijn ziel om uwentwil leven. Het laatste, dat is het duidelijkste. Als ik niet jouw man ben, dan heb ik kans dat ik in leven blijf als je broer. En het andere, en dat gaat nog verder, en dat staat voorop, dat het mij wel gaat om u. Wat bedoelt Abraham? Er is een verschil in de uitlegging van deze woorden. Maar ik ben bang dat we deze woorden moeten verstaan in de zin van, dan zal het mij wel gaan om u. Dan zal ik er beter van worden. Dan heeft het nog voordeel ook. Dan word ik er nog rijker door. Dan krijg ik nog rijkere geschenken van farao. die mij toch belonen zal, omdat ik mijn zuster afgestaan heb. Is Abraham zo diep gevallen? Ja, ik weet wel, er zijn pogingen in de verklaringen om Abraham toch een klein beetje minder het kwaad aan te rekenen, maar ik ben toch bang dat het deze betekenis heeft, dat Abraham hier voor de dag komt als een egoïst die rijk wil worden over de rug van zijn vrouw Sarai heen. Zij moet dan maar in die harem zitten en hij wordt er alleen maar beter van. Had u dat gedacht van Abraham? Had u dat gedacht van deze man? Deze man die in de Bijbel getekend wordt als een gelovige, een voorbeeld voor de andere gelovigen. De vader van alle gelovigen wordt hij genoemd. Ja, maar er was niet elk moment in zijn leven aanleiding om hem die titel te geven. Er waren ook momenten dat Abraham alles behalve een gelovige leek. En zo'n moment was hier. Hier komt Abraham voor de dag in zijn eigen verdorvenheid. En de Heere is zo eerlijk om dat echt eerlijk te zeggen. God maakt van zijn heiligen geen onfeilbare mensen als zij beschrijft wat hun leven is. God vertelt heel eerlijk hoe ze zijn en wat hij aan hen aan te merken heeft. God laat eerlijk weten dat hij een God van genade is. En alleen maar als een God van genade kan hij ze zalig maken. Abraham wordt niet zalig vanwege zijn geloof. Want het blijkt op een bepaald moment in zijn leven dat dat geloof helemaal niet functioneert. Integendeel, dat er iets anders aan het woord is in zijn leven. Een stukje zelfverrijking zoekt hij. En daar is dan Sarai het slachtoffer van. Maar hoe kon hij dat nou toch doen, zegt u? Hij had een belofte. En niet alleen maar de belofte van het land en niet de belofte van het nageslacht, maar ook de belofte van de komende zaligmaker. Hoe kan hij die belofte aangaande de komende zaligmaker nu zo vergeten? Daar denkt hij helemaal niet aan. Hoe durft hij de vrouw met wie hij getrouwd is en die deelt in de belofte aangaande de komende zaligmaker, hoe durft hij zijn vrouw nu bloot te stellen aan het gevaar dat zij nu in de harem van Farao terechtkomt en dat ze straks, ja, rechtuit gezegd, in het bed van Farao terecht moet komen. Ja, en zo heeft hij zich helemaal in de nesten gewerkt, deze Abraham. En daar hebben wij niet veel woorden meer nodig. Dan kunnen we beter ons hoofd buigen en naar onszelf kijken en tegen onszelf zeggen: kijk eens in de spiegel. Kijk eens in de spiegel en zie eens naar jezelf. Misschien op dit terrein niet, maar misschien hebt u uw zwakheden op een ander terrein. Misschien liggen de dingen in uw leven op een andere manier helemaal verkeerd. Misschien heeft de Heere deze boodschap bedoeld om ons nog eens een keer naar onszelf te doen kijken en onze kennis van onszelf te vergroten. Ik moet toch weten, gemeente, het eerste stuk, hoe groot mijn zonde en ellende zijn. En dan moet ik niet excuses aan de hand hebben. Dan moet ik niet proberen mezelf te rechtvaardigen. Dan moet ik eerlijk worden. Eerlijk voor God. En als de Heere die weg met me gaat, dat die gaat beproeven, dan moet ik die weg ook gaan. En volgen. En op de Heere me vertrouwen stellen. En er blijft niks anders over dan dat. Pijnlijk, Ach ja, maar de Bijbel is niet bedoeld om ons altijd maar te vertroosten en te bemoedigen. Er zijn natuurlijk plaatsen genoeg en er is bij de Heere ruimte genoeg en er zijn gelegenheden genoeg dat de Heere ons via zijn woord ook bemoedigt en vertroost. En hij weet precies wanneer zijn volk, degene die hem vrezen, een aansporing nodig hebben. En hij weet precies wanneer hij ze deze bemoediging of deze belofte moet laten lezen. En hij weet precies hoe hij dat door zijn Heilige Geest moet toepassen. Maar laten we eerlijk naar onszelf kijken en laten wij voor onszelf ook realiseren dat de Heere alle reden heeft om ons verder te leiden in de ontdekking van het eerste stuk van de drie dingen die wij moeten weten. We kunnen niet om die zelfkennis heen, gemeente. En je kunt niet denken dat je daar een uitzondering op de regel bent. Wat is het hart van een mens? Jeremia 17, het hart van een mens, arglistig, dodelijk. Nou, dat kan Abraham hier wel onderschrijven. Een dodelijk vergiftig hart draagt hij om. En als God hem niet vast zou hebben gehouden, zou er van Abraham ook niks overgebleven zijn. Dan zou Sarah nooit de moeder van de beloofde zaligmaker zijn geworden. Dan zou het beloofde zaad niet geboren worden. Dan zou er geen zaligmaker in de wereld gekomen zijn. En daar loopt het op uit. Als een mens zijn eigen gang gaat, als Abraham zijn eigen inzichten tot leidsman neemt, dan loopt het daarop uit dat er geen zaligheid meer overblijft. En dat het een verloren zaak is. Nou, de Heere wil het ons in deze geschiedenis maar duidelijk maken, gemeente. Als u en ik ooit echt zalig zullen worden, reken er dan niet op dat dat door onze eigen inspanning is. Reken er dan op dat wij het verbeurd hebben. Stem het dan ook toe dat wij geen enkel aandeel in onze eigen zaligheid hebben. Geloof het dan maar en zie het dan maar en herken het dan maar. Heere, als u me niet behoudt, dan word ik niet behouden. Als u me niet verlost, dan word ik nooit verlost. Als u me zonde niet vergeeft, dan zijn ze nooit vergeven. En ik kan geen enkele bijdrage leveren uit mijn eigen verdiensten om ooit iets tot mijn zaligheid toe te brengen. Het is echt, echt een verloren zaak als het van onszelf moet komen. En hoe ouder je wordt en door de beproevingen heen, moet je het inderdaad ook gaan leren. Heere, het zal genade zijn als ik toch nog een keer zalig mag worden. En als ik straks binnenkom in het nieuwe Jeruzalem, dan kan ik nergens anders naar wijzen dan naar uw onuitsprekelijke goedertierenheid. Op een andere manier zou ik er nooit gekomen zijn. Het is enkel om de verdiensten van de Heere Jezus. En u weet hoe hij de verdiensten heeft. U weet wat het hem gekost heeft. En wat de zaligheid van Abraham allemaal gekost heeft. En de zaligheid van Sarai. En de zaligheid van Isaac en Jacob en noem ze maar op. En de zaligheid van al Gods kinderen. U weet wat het de Heere Jezus gekost heeft om die zaligheid te verdienen. Hij moest daarvoor naar de rampzaligheid. Want zo ernstig is het. En zo verschrikkelijk is de zonde. En zo erg is het ook als we God wantrouwen. En als we zijn beloften in twijfel trekken. En dat stukje zelfveroordeling, dat zal er wezen in het leven van iemand die zalig wordt. Voordat je de hemel binnen mag, zal de Heer het je wel duidelijk gemaakt hebben. Wat Jacob op zijn sterfbed ook wist en ondervond: op uw zaligheid wacht ik, o Heere. Ja, op uw zaligheid. Heb je daar nog wat over? Wat ik over heb,
dat is genoeg om mij te veroordelen. Wat ik over heb, dat is genoeg om me voor eeuwig buiten te sluiten. Wat mijn prestaties zijn, je hebt toch geloofd? Man, je moest eens weten wat mijn geloof waard was. Het is geen geloof dat echt bezalig maakt. Het is genade. Het is onverdiende gunst aan een onwaardig mens bewezen. Nou, laat het dan zo zijn dat deze geschiedenis eerlijk door de Heere in zijn woord is weergegeven om u en mij ervan te overtuigen. En ik zeg het nog maar een keer, dat als we zalig worden, het is omdat God ons zalig wil maken. Omdat Hij zijn plannen daarvan voor gemaakt heeft, deze mens, deze zondaar, deze zondares, ga ik op mijn manier zalig maken. En ik zal ervoor zorgen dat het straks zover is. Dat is hetgene wat overblijft. Als we Abraham zien wankelen en als we hem zien vallen, dan heeft hij echt geen been meer om op te staan. Hoe durft hij het te zeggen tegen Sarai? Hoe durft hij het straks in Egypte te doen? Hoe durft hij te vertrouwen dat Sarai met hem mee zal zondigen? Dat is Abraham. Nee, het is niet de hele Abraham. Het is de oude Abraham. Het is het oude deel van Abraham dat nog over is. Maar u ziet wat dat oude deel toch nog op een gegeven ogenblik presteert. En dan, ja, wat blijft Abraham dan over? Dan komen ze in Egypte. En dan is het geweten van Abraham niet zo rustig meer. En als hij dan ontdekt dat ze daar Sarai hebben ook hebben gezien. En dat inderdaad het gaat zoals hij gedacht had dat het zou gaan. Dan kan Abraham geen kant meer uit. Dan moet hij zich laten vallen in Gods handen. En dan moet hij ervaren dat die handen er nog altijd zijn om hem op te vangen. Maar daar zullen we, als God het geeft, vanmiddag wel meer van horen. De geschiedenis is nog niet uit. Gelukkig niet. God is ook nog niet klaar met Abraham. En er moet nog veel meer gebeuren. En dat meerdere, dat moet ook gepredikt en toont en aangetoond worden. Opdat het volk des Heren niet zou bezwijken. Niet zou wanhopen. Want als je Abraham ziet tot op dit ogenblik toe, dan zou je kunnen gaan wanhopen en zeggen, er komt nooit wat van terecht. Misschien bent u zover. Misschien is de Heere bezig met u alle dingen af te nemen. Misschien is de Heere bezig met u inderdaad ook uw vermeende zaligheid af te nemen. En dat je begint te twijfelen, zou er ooit wel echt iets in mijn leven gebeurd zijn? Heb ik het niet allemaal ingebeeld? En ben ik misschien met mezelf op weg gegaan? En heb ik voor geloof aangezien wat helemaal geen geloof is? En is dat woord waarvan ik gedacht had dat het van de Heere was, is dat wel echt van de Heere geweest? Heeft de duivel misschien dat ook tegen me gezegd? Misschien bent u wel zover dat de Heere u alles afneemt. Ook datgene wat van hem was, nee, dat neemt hij niet af. Maar het lijkt wel alsof hij het afneemt. Nou ja, als dat al zo is, dan moet het zeker zo zijn. Abraham moest die weg gaan, van God uitgezien. Dan kon Abraham openbaar komen, ook voor zijn eigen beleving. Ik hoef het echt niet meer van mezelf te verwachten, want dan mislukt het allemaal. En zo staat het in de schrift. En zo wil de Heere dat we dat weten. En dan kan Hij nog veel meer zich verheerlijken in de manier waarop Hij dat hele gedrag, dat hele werk voor Abraham uit elkaar rafelt. En hem straks toch weer laat merken dat hij in genade is aangenomen. En dat mag dan de verwachting zijn in het leven van Gods kinderen. De Heere komt er verder op terug. En hij doet wat noodzakelijk is om ons te vertellen op grond waarvan we in de hemel zijn. En in de hemel zullen we het weten. Als de Heere ons daar binnenin zijn heerlijkheid opneemt, dan zullen we het weten, beter dan we het ooit op aarde geweten hebben, dat we daar een plaats hebben gekregen, enkel uit genade, uit de verdiensten van de Heer Jezus. Amen. Er staan geschiedenissen in de Bijbel van mensen waar we niet jaloers op zullen worden. Het was ook niet de bedoeling dat u Abraham als ons voorstelde als een voorbeeld om hem na te volgen. Maar dat Abraham zo getekend wordt in uw eerlijk woord, dat had toch de bedoeling om ons te waarschuwen. Te waarschuwen ook dat wij zouden gaan geloven zonder dat we echt geloven. En dat we zouden gaan redeneren en dat we de conclusies zouden trekken. En dat het allemaal zou gaan zoals wij het hadden uitgedacht. En heren, dat is met name ook het gevaar waar Gods kinderen door bedreigd worden. En daarom beproeft u ze. En dan lopen ze vast met zichzelf. En dan blijft er niks meer over om op te vertrouwen. Dan zal het als het ware helemaal opnieuw moeten beginnen. Maar dan bent u toch de getrouwe God en zaligmaker. We moeten het toch een keer leren, heren. Het moet ons toch een keer duidelijk worden dat als we zalig worden het enkel genade is. En dat het om Jezus wil is. En dat wij er geen bijdrage in hebben geleverd. Integendeel, dat we het hebben tegengewerkt en dat we u hebben moeite gemaakt met onze zonden. En dat u heel wat van ons hebt moeten verdragen. En dat u zo goedertierend bent geweest om het allemaal toch maar wel te verdragen. En het ook nog te vergeven. En dat alles maar om de verdiensten van die ene. Die ooit God gediend heeft met een volkomen hart. En die ooit heel zijn leven gehoorzaam en gewillig is geweest om uw weg te gaan. En die nooit een besluit genomen had buiten u om. En die nooit gedacht had zo en zo moeten terwijl het zo en zo helemaal niet moest. Die ene Heere die er in deze wereld nooit zou zijn geweest als u hem niet gegeven had. En daarmee is het vanmorgen nog weer een keer duidelijk geworden Heere. Zalig worden is een kwestie van genade alleen. Zijn we het ermee eens geworden? En hebben we ons dan ook al het andere laten afnemen? Dan zijn we gezuiverd en gelouterd. Want heren, dat moet dan toch een keer gebeuren ook. Wil u de eer ontvangen en alleen ontvangen, dan moet dat gebeuren door mensen die zich in het stof hebben leren vernederen. Wij bidden van u, heren, heilig uw woord aan ons hart. Maar we danken u er ook voor, heren, dat dit maar het halve woord is. En dat er nog meer volgt en dat dat meerdere nog veel meer rijker is dan, en dat de genade veel meer overvloediger is dan onze zonde. Heere, geef ons een hart dat daar naar uitgaat, om dat ook te horen en ons dat laatste deel van die geschiedenis ook te doen verstaan, om nog meer en nog beter en nog dieper te verstaan hoe groot gij zijt, o God, als de genadige en de bron van alle zaligheid. Laat het in ons leven ook tot de verheerlijking van uw naam leiden. Om Jezus wil. Amen. Psalm 142, vers 4 en vers 5.
en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.